Gemeente namens de kerkraad zijn er eerst de volgende afkondigingen. Op 6 juli is in het gezin van Jaap en Helene But een zoon geboren, Marinus Leendert. Zijn roepnaam is Mats. En Mats is het broertje van Milan en Ilse. Op 20 juli is er de kerkelijke bevestiging van het huwelijk van Paulus Nathanael Schultz en Jannetje Anna Cornelia Schultz-Droger. De dienst vangt aan om 3 uur in dit kerkgebouw en voorganger is dominee A.D. Fokkema. Vanmorgen is er bediening van het heilig avondmaal en vanavond de nabetrachting. Volgende week zondag hoopt u in beide diensten voor te gaan professor A. Baars. Aanstaande donderdagavond hoopt de kerkraad te vergaderen om 19:30. Dan tot slot de collecten. De collecten van vandaag zijn bestemd de eerste voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. Voor alle genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en enige verwachting staat in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen Psalm 63, vers 1 en 2. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen, zoals wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd, met vrolijke ogen, hoe zag ik daar uw alvermogen. En dat volgt in vers 1 en 2 van Psalm 63.
Oh,
luisteren wij nu naar de lezing van de Heilige Wet van de Heere onze God. En aansluitend zingen we Psalm 143, het tiende vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Hierna volgt de schriftlezing die vanmorgen is uit Paulus' brief aan de gemeente te Efeze, hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 10. Eerst luisteren naar de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Efeze 2, de versen 1 tot en met 10, luidt het woord van de Heere als volgt. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw dezer wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus. opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Tot zover de lezing van Gods woord. Laten wij ons nu verenigen in het gebed en de Heere vragen om zijn onmisbare zegen bij de bediening van zijn woord. Wij danken u hartelijk, Heere, dat u ons aan de morgen van deze rustdag als gemeente weer samen hebt geroepen en samengebracht hier in het kerkgebouw, deze plaats van het gebed. Dat wij samen mogen komen in een vrij land, dat niemand ons belemmert of verhindert. U geeft ons zoveel voorrechten die wij genieten boven vele anderen. Laten we daar niet aan voorbij leven of het vanzelfsprekend achten. Maar laten we erop letten, Heere, dat het allemaal blijken zijn van uw trouwe zorg, van uw bemoeienissen die u met ons wilt maken, met geen ander doel dan opdat wij u zouden gaan verheerlijken als onze schepper en verlosser. U bent onze schepper en u hebt een recht op ons leven. En de zonde is dat wij menen dat wij recht hebben op ons leven. En dat we u er buiten kunnen houden. Dat zit zo in de mens, dat hoeven we niemand voor te doen. Onze kinderen niet en de kleinkinderen niet. Het komt er vanzelf uit. Het zit in ons dat wij van nature kinderen des torens zijn. Die een eigen weg hebben gekozen, weg van God. Niet beseffend hoezeer dat een doodlopende weg is en die de toorn en gramschap van u, o God, oproept. En dat is uw gekrenkte liefde. Want u bent liefde. En er is niets erger dan het minachten of negeren daarvan. En dat is precies wat wij gedaan hebben en steeds doen. O Heere, hoe kunnen wij dan voor uw aangezicht verschijnen? Hoe zou u omgang met ons kunnen hebben? Waarom zoekt u ons als wij niet naar u vragen? We kunnen dat niet bevatten, Heere, maar dat is nu wat in uw liefdehart is opgekomen. Om op zoek te gaan naar zulke soort mensen die u de rug al hebben toegekeerd, en om ze te brengen op de school van de Heilige Geest, waar ze leren omkeren. Zodat we weer oog in oog met u komen te staan. En dan schamen we ons weg. Dan gaan we onze zonde belijden. Dan gaan we het niet meer bedekken of verdoezelen. Heere, dan leren we diep voor u buigen. En komt de smeekbede in ons hart, niet als lippentaal, maar als een doorleefde belijdenis. O God, wees mij de zondaar genadig. En daar ontsluiten zich die bronnen van uw eeuwig welbehagen, waardoor uw zondaren trekt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht en brengt tot de zaligmakende kennis van de Heere Jezus, als een zaligmaker die nog nooit één bidder heeft laten staan. O Heere, hoe kunnen wij dan ooit uw liefde naar waarde prijzen? En nu zijn we samengekomen in een eredienst waarin het woord, maar ook het sacrament van het heilige avondmaal bediend staat te worden. En wij bidden, Heere, dat u zelf de bedienaar wilt zijn van het woord en van het sacrament. Dat u zelf de uitdeler wilt zijn van menigerlei genade. Dat u wilt uitdelen aan armen en behoeftigen die hier in de bank zitten. Of die thuis met ons verbonden zijn. Heere, geef uw zegen. Wilt u ons trekken met de koorden van uw liefde. Als wij op onszelf zien, dan hebben we zoveel bezwaren en mitsen en maren en ja-maars en onmogelijkheden. En er zijn zoveel bestrijders die ons dwars zitten. O Heere, wilt u ze te sterk zijn? En wilt u geven dat het vanmorgen goed mag zijn in uw huis? Een vlak veld. Omdat u het vlak maakt. Wij hebben het niet vlak gemaakt, maar u maakt een vlak veld. En u rijdt door die vlakke velden. Om uw volk te ontmoeten. En om ze te brengen tot die ware vreugde. Die we nergens in de wereld op deze manier kunnen vinden. Zo'n diepe vreugde. Zo'n eeuwige blijdschap. Zo'n heerlijke voldoening. Daar komt de mens op zijn plek. Daar krijgt hij zijn bestemming. En onze bestemming ligt in de verheerlijking van de drie enige God. Heere, geef dat deze eredienst in dat teken mag staan. En dat doel mag dienen. Zoudt u daartoe zelf met uw Heilige Geest in ons midden willen komen. En geven, Heere, dat alles ordelijk en stichtelijk mag verlopen. Tot de eer van uw naam, tot opbouw van de gemeente. Tot blijdschap in de hemel. Heere, zo dragen we elkaar aan u op. We danken u dat in de achterliggende week familie Post verhuisd is naar Middelharnis en veilig in ons midden is aangekomen. En we bidden voor hen dat u ze wilt zegenen. Dat ze hier goed kunnen gaan wennen aan de nieuwe omstandigheden. Nieuwe woonplaats, nieuwe gemeente voor de kinderen, een andere school. Heere, wees u hun bewaarder en zegen hen en stel hen tot een zegen in het midden van dit volk. We danken u ook voor de blijdschap die u gaf in het gezin van Jaap en Helene But, die uit uw scheppende hand hun zoontje Mats mochten ontvangen. Heere, hoe groot zijt gij? En we bidden voor deze ouders en voor hun kinderen dat u hen ook uw hulp en zegen niet wilt onthouden. En dat het gezinnetje ook als een kerkje in de kerk mag zijn. Een plaats waar u de Heere wordt gediend. Waar het woord open gaat, waar samen wordt gebeden en uw lof gezongen. Heere, zo komen we tot u en leggen alle noden en zorgen die er in de gemeente kunnen zijn voor u neer. En we willen u vragen, Heere, geef dat we hier op deze plaats mogen ervaren wat de psalmdichter zegt. Hier wordt de rust geschonken en het vette van uw huis gesmaakt. Er is een volle beek van uw liefde die ons dronken kan maken. Laten we er zo uit mogen drinken, Heere, dat het ons zo vervult, dat het hart en mond vervult van uw lof. Neem weg wat ons kan afleiden of hinderen. Houdt u de boze ook op afstand. En geef, Heere, dat we zo vanmorgen onder het woord en bij brood en beker het goede van uw huis mogen ervaren. Dat is onverdiend aan onze kant, maar het is verdiend door die lieve zaligmaker die alles heeft betaald. En daarom kunnen arme mensen nog zalig worden. Heere, hoor dan ons gebed en aanvaard u onze dank. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, u ontvangt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. De Heere zegene u en uw gaven. En ter inleiding op de prediking gaan we zingen op Psalm 98, vers 1 en 2. Zingt een nieuw gezang de Heere, want hij heeft gedacht aan zijn genade. 1 en 2 van Psalm 98. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in het gelezen schriftgedeelte Efeze 2 en dan vers 8. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof en dat niet uit u, het is Gods gave. Laten wij als antwoord op de prediking zingen Psalm 52, daarvan vers 7. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Geliefde gemeente, in deze brief aan de Efeziërs heeft de apostel Paulus in dat eerste hoofdstuk al een heel bijzondere lofzang aangeheven. Het is in het Grieks één lange zin, zonder onderbreking. Die begint bij vers 3 en dan doorloopt tot vers 14, waarin hij de eeuwige liefde, de verkiezende liefde van de Vader en het welbehagen van God bezingt. En in één adem dat ook verbindt met het verzoenende bloed van de Heere Jezus, waar de grond ligt voor de verlossing, en roemt in de verzegeling door de Heilige Geest, zodat het in deze lofzang heel duidelijk gaat om de verheerlijking van de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En heel deze brief gaat eigenlijk verder door op dat thema, op dat grote wonder van zalig worden, waarvan de kerk mag zingen: het is door u alleen om het eeuwig welbehagen. En zo ook in dit Bijbelgedeelte dat we vanmorgen hebben geopend, onderstreept de apostel dat als hij tot twee keer toe in dit korte stukje dat we gelezen hebben zegt: uit genade zijt gij zalig geworden. Niet waar? We hebben het gelezen in vers 8, onze tekst. Maar ook in vers 5 was het al genoemd. Toen wij dood waren door de misdaden, heeft hij ons levend gemaakt. En dan staat er achter: uit genade. Dus allemaal uit genade zijt gij zalig geworden. En als we nadenken over de goddelijke genade, moeten we voor één ding oppassen, gemeente. En dat is dat we er geen goedkope genade van maken. Dat we dat zo vlot in de mond nemen en dat het allemaal zo bijna vanzelfsprekend gaat. Maar juist in de Bijbel, en zeker ook in dit gedeelte wat we gelezen hebben, heeft die genade van God een enorme diepte. En is het absoluut niet goedkoop. En als u daar een bewijs van wilt hebben, dan moet u kijken naar het verbroken lichaam en het vergoten bloed van Christus. Wat een hoge prijs is er betaald om in de Bijbel te kunnen laten opschrijven, en zodat het ook echt werkelijk waar is dat de mens uit genade zalig kan worden. Geen goedkope genade, maar genade die één op één verbonden is met datgene wat we in het avondmaal ook mogen herdenken en ontvangen. Ieder die daar toetreedt, die zegt daarmee eigenlijk: heel de wereld mag het weten dat ik van genade heb leren leven. Je moet van mij niks verwachten, maar ik verwacht alles van hem die zich doodgeliefd heeft aan het kruis om een schuldig volk zalig te maken. Dat is zo bijzonder en de wereld begrijpt het ook niet. Ik hoop dat u het wel begrijpt. En dat jij het ook mag begrijpen of leert begrijpen. Dat je hart daarnaar uitgaat. Het gaat hier over dingen die je nergens in heel de wereld zult kunnen vinden, maar die je voor eeuwig gelukkig maken. Want dat is het waar de apostel over spreekt, waar hij eigenlijk niet over uitgepraat raakt. Dat grote wonder van zalig worden, uit genade. Het is een lofzang die je eigenlijk hier ook zingt. Zo'n bijzondere weldaad, dit maakt de mens getroost in leven en in sterven. In dit leven, ja, in dit leven met al zijn beproevingen, waar u er misschien ook wel de nodige al van hebt meegemaakt. In dit leven met zijn gebrokenheid en teleurstellingen, waar jij misschien middenin zit, en met zijn vragen die wij niet even op kunnen lossen. In dit leven hier je troost in vinden. En die goddelijke genade die stand houdt. die niet ten onder gaat, die niet verandert, die kracht heeft. Juist ook in dit moeitevolle leven, maar er is geen einddatum, geen houdbaarheidsdatum verbonden aan deze goddelijke genade. Hij duurt tot in eeuwigheid. Hij gaat mee in het stervensuur en daarna. Wie dit mee kan beleiden op bijbelse gronden, dat zeg ik erbij, op bijbelse gronden. U moet niet zomaar iets denken, menen, vinden of ook geloven. Want sommige mensen gebruiken het woord geloven voor niets anders dan dat zij iets denken of vinden of voelen of menen. Maar u zult een bijbelse grond onder uw geloof moeten hebben en die een bijbelse belofte. Maar waar het geloof zich mag hechten aan die bijbelse belofte, hebt u een hechte grond. En dan ben je ook echt getroost. Dan zult u eens uw moederhoofd neer kunnen leggen in het volste vertrouwen dat hij niet beschaamd uit zal komen in eeuwigheid die het van de Heere verwacht. Hier zal Gods kind zich eeuwig in verblijden en eeuwig van zingen. Uit genade zijt gij zalig geworden. Gemeente, met Gods hulp proberen we vanmorgen deze woorden, deze tekst te verstaan vanuit het geheel van dit gedeelte. En dan zien we minstens drie aspecten. Uit genade zijt gij zalig geworden. Dat vloeit voort ten eerste uit de grote liefde van God. Ten tweede rust het in het middelaarswerk van Christus. En ten derde wordt het geschonken in de weg van het geloof. En als u goed luistert, dan komt u hierin eigenlijk al opnieuw die lofzang tegen op het werk van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Het vloeit voort uit de grote liefde van God, de eeuwige liefde van de Vader. Het rust in het middelaarswerk van de Zoon. En het wordt geschonken in de weg van het geloof, wat de Heilige Geest werkt en u verbindt aan de Heer Jezus. Uit genade zijt gij zalig geworden. Hoe komt Paulus hiertoe om dit te schrijven? Als u even kijkt naar het begin van dit hoofdstuk, dan zien we eigenlijk in vers 4 ineens een enorme wending komen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. Maar God. En die tegenstelling die sluit dus aan bij datgene wat eraan vooraf gaat. Daar is het een tegenstelling mee. Wat gaat eraan vooraf? Nou, er wordt iets over de mens gezegd, over die gemeenteleden in Efeze en over de gemeenteleden in Middelharnis. Daar gij dood waart door de misdaden en de zonde, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw dezer wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil des vleeses en der gedachten. Met als gevolg, wij waren van nature kinderen des torens. Gelijk ook de anderen. Geen uitzondering op deze regel. Maar God die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmede hij ons heeft lief gehad. Wat een tegenstelling, ziet u dat? Het contrast kan haast niet scherper zijn. Door die hopeloze toestand van ons mensen getekend door de apostel, zoals wij van nature allemaal zijn. En dat moet u niet invullen met een soort passiviteit en zeggen, nou, ik kan er toch ook niks aan doen dat ik een Adamskind ben. Zo spreekt Paulus er niet over. Alsof dat ook als een soort excuus zou kunnen gelden. Of dat het je helemaal lam slaat in een soort passiviteit. Maar kijk maar goed in deze verse, er worden actieve werkwoorden gebruikt. Het gaat over wandelen. We hebben erin gewandeld. We hebben erin verkeerd. We hebben de wil gedaan van het vlees en de gedachten. Allemaal actieve werkwoorden. Dus de mens wordt niet beschreven als een ongelukkig slachtoffer van iets wat hem overkomen is, waar hij eigenlijk zelf ook niks aan kan doen. En helaas, hij zit ermee. Nee, het gaat om actief verzet tegen een goeddoend God. Hebt u zo wel eens over de zonde gedacht? Dat het zo erg is. Actief verzet tegen een goeddoend God. Wat zou er nu van deze mensen zijn geworden als God niet had ingegrepen? Wat zou er van u, van jou en mij moeten worden als God niet in je leven komt? Gemeente, dat staat in deze vers. Kinderen des torens, kan het ook noemen. Rampzalig. Als Paulus in dit gedeelte begint over uit genade zijt gij zalig geworden, dan zien we dus dat dat om te beginnen in een enorm scherp contrast staat met datgene wat wij verdiend hebben, wat wij zelf over ons ingeroepen hebben. Die toorn van God die een mens rampzalig maakt. En die toorn van God is niet een ongeremde boosheid van God, maar dat is juist zijn gekrenkte liefde. De toorn van God maakt duidelijk dat hij het werkelijk meent. En dat hij het niet kan verdragen dat iemand zijn liefde minacht. En dat is precies wat de zonde doet. En dat maakt rampzalig. Ziet u het contrast? Ziet u het heel scherp? Hoezeer dat ook op u en jou en mij persoonlijk van toepassing is. Dat contrast tussen datgene wat we van nature zijn en waard zijn en verdiend hebben, en datgene wat God nu uit genade wil geven. Uit genade zijt gij zalig geworden. Dit is eigenlijk niet te bevatten. Waar vloeit het uit voort? Wel, dat is niet een vergissing. Het vloeit niet voort uit een opwelling. Maar het vloeit voort uit Gods rijke barmhartigheid en grote liefde. Die dus niet inderdaad een opwelling is van één moment en die ook weer zou kunnen wegebben. Maar dit zegt iets over wie God wezenlijk is. Die barmhartigheid van God die hij gaat openbaren in Christus. Die komt heel diep uit Gods hart. Het zegt iets over zijn wezen. Laat ik met een eenvoudig voorbeeld dat mogen verduidelijken. Stel je voor, je oude moeder is gestorven. En je haalt haar voor de geest zoals ze altijd voor je was. Ze heeft zichzelf zo weggecijferd voor de gezin. Ze was altijd in de weer, zorgzaam. Ze was er voor je, als je er nodig had, ze had zo'n lief karakter. Zo haal je haar voor de geest. Zo was ze, dat is een karakterisering van je moeder. Wel nu, hier hebt u een karakterisering van God. Wordt er niet te veel mee gezegd als we dat zo benadrukken? Nou, ik dacht van niet, want als God zich aan Mozes openbaart in Exodus 34, als Mozes in die kloof van de steenrot staat, dan verschijnt God aan hem. En dan komt de Heere nederwaarts in een wolk, stelt zich al daar bij hem. En dan roept God zijn eigen naam uit. Moet je goed opletten. Wat zegt God over zichzelf? Hij riep de naam des Heeren uit. Als nu de Heere voor Mozes aangezicht voorbij ging, zo riep hij, God zelf: Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft, die de schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen en aan de kindskinderen in het derde en vierde lid. Hier spreekt God over zijn barmhartigheid en over zijn recht. En zijn barmhartigheid gaat niet ten koste van zijn recht. Maar God weet zelf zijn barmhartigheid in volkomen overeenstemming te brengen en te houden met zijn heilig recht wat wij geschonden hebben. En vanwege die schending van zijn recht moet de zondaar verloren gaan. Maar de barmhartigheid Gods roemt tegen een welverdiend oordeel. En wil hem niet verloren laten gaan, maar zalig maken. En zo heeft God een plan opgevat en een weg uitgedacht, waarbij het allebei tegelijk waar kan zijn. Dat hij de schuldige geenszins onschuldig houdt, en niettemin zijn barmhartigheid en grote liefde aan die zondaar bewezen kan worden. Tot Gods eer en tot zijn behoud. Gemeente, dat is Golgotha. Dat is het verbroken lichaam en het vergoten bloed. Dat is de plaats waar het recht wordt voltrokken en de liefde geopenbaard. Het zal dus nooit buiten Christus om kunnen. Als u zalig wilt worden, zal dat alleen onder verdiensten van Christus zijn. Maar het vloeit voort uit deze bron van die barmhartigheid van God. Wat hebt u voor Gods beeld? Kunt u bij God alleen maar denken aan toorn en donkerheid, aan strengheid en hardheid? Dan weerspreekt u de tekst. Of denkt u uitsluitend God is liefde en dus zal het wel meevallen? Dan weerspreekt u ook de tekst. Wat u duidelijk moet zien en verstaan is dat de barmhartigheid van God niet en nooit in tegenspraak kan zijn met zijn recht. Maar juist omdat het volkomen in overeenstemming is gebracht met zijn recht, daarom is die liefde van God zo diep. Want hij had voor de eer van zijn naam en voor het behoud van uw ziel zijn zoon ervoor over. En daarom spreekt vers 7 in Efeze 2 van de uitnemende rijkdom zijner genade door zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden, dat vloeit voort uit die bron van Gods liefde, maar het rust in de verdiensten van de middelaar. In hoofdstuk 1 vers 20 werd al gezegd dat God hem uit de doden heeft opgewekt en in de hemel gezet. En nu hier in hoofdstuk 2 vers 5 tot 7 staat dat wij, dat wil zeggen de gelovigen, met hem zijn levend gemaakt, mede opgewekt en mede in de hemel gezet. Is dat geen wonderlijke uitdrukking? Met Christus opgewekt en met hem in de hemel gezet. Daarmee wordt bedoeld dat de gelovigen zo mee betrokken zijn bij het middelaarswerk van de Heer Jezus. Ze zijn erbij inbegrepen. Ze mogen erin delen en ervan profiteren. Hij heeft het voor hen gedaan en hij heeft het met hen gedaan. Hij is het hoofd en zij zijn zijn lichaam onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Toen Jezus stierf, stierf die oude mens. Toen Jezus opstond, stonden zij op, de nieuwe mens. En toen hij in de hemel werd gezet, werden zij in de hemel gezet. Dat is hun rechtmatige plaats en hun nieuwe vaderland. Daarom dragen ze dat paspoort bij zich. Van het nieuwe vaderland. Ons burgerschap, onze wandel is in de hemelen. Zegt Paulus op een andere plaats. Ik heb een paspoort van mijn nieuwe vaderland. Ze zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Christus als het hoofd en de zijnen als zijn lichaam. Dus we kunnen niet over Gods goedertierenheid spreken los van Christus. Het is nooit buiten hem om. Maar om hem, om zijn verdiensten, omdat hij het graf is ingegaan, dragende de toorn en straf van God over onze zonden. En omdat hij zijn lichaam liet verbreken en zijn bloed heeft vergoten. Maar ook is opgestaan en in de hemel gezet. Daarom is hij zo'n volkomen zaligmaker. Zijn werk is niet half afgebroken blijven liggen. Maar de Heer Jezus kon zeggen, het is volbracht. En daarom zal het ook eens voltooid worden. Daar in dat borgwerk van Christus voor zijn volk en met zijn volk, daar ligt de grond voor deze stelling. Uit genade zijt gij zalig geworden. Gemeente, wat een rijke bron, Gods liefde en wat een hechte grond. Christus verdienste voor de zaligheid van zijn volk. Zou dat nu ook voor mij kunnen gelden? Zou ik daar nu ook bij mogen horen? Zou die zaligheid nu ook voor mij weggelegd kunnen zijn? Hoe zou dat mijn deel kunnen worden? Als dat uw vraag is, staat het antwoord ook in de tekst. Er is door het geloof. Vraag aan deze mensen in Efeze hoe zij zo'n grote weldaad verkregen hebben. Het antwoord is door het geloof. Door het ware, zaligmakende geloof. Want de Heilige Geest werkt. Het vloeit voort uit de bron van de liefde van de Vader, het rust in de verdiensten van de Zoon. En het wordt toegepast, gewerkt door de Heilige Geest. Drie enige God, u zij al de eer. Het geloof is de schakel die de zondaar verbindt aan Christus. Het geloof is het kanaal waarlangs de weldaden van Christus hem of haar ten deel vallen. Geloof is die lege bedelaarshand, hebt u die al opgehouden bij Gods genadetroon? Het geloof is de lege bedelaarshand waarin die rijke gaven van God worden gelegd. Ten aanzien van het geloof luistert het wel nauw, gemeente, zeer nauw. Want ik vrees dat niet alles wat zich geloof noemt een waar zaligmakend geloof is. Het is om te beginnen niet een besluit van u, dat geloof. Denk je zegt, daar zal ik eens mee beginnen. Het is een gave van God. Wie zelf begonnen is met zijn geloof, die heeft het beste bewijs in huis dat het niet klopt. Het is vervolgens niet uit te werken. Het is niet een werk wat je moet verrichten of een prestatie die je ervoor moet leveren. Een prestatie waar dan een beloning tegenover staat. Zo is het niet. Geloof is geen prestatie. Ja, maar als het zo is gesteld. En zo is het gesteld, gemeente. Want ik zeg precies en letterlijk na wat er in de Bijbel staat in onze tekst. Als de gave van God is en geen werk van ons. Wie kan dan zalig worden? Nou, dat zal ik u zeggen. Dan lees ik nog een keer met u wat in die eerste verse staat. Het gaat over mensen die dood zijn in de misdaden en de zonde, waarin ze maar niet per ongeluk terecht zijn gekomen, waarin ze actief hebben gewandeld en ervoor gekozen hebben. En ze hebben zich laten leiden door de overste van de macht der lucht, de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Ze hebben verkeerd in de begeerlijkheden van het vlees en ze deden niet anders dan de wil van het vlees volgen. Ja, ze waren van nature kinderen des torens. Zulke soort mensen kunnen helemaal niet zalig worden. Als je een klein beetje begrijpt wat hier van ieder mens, ook van u en jou en mij wordt gezegd, beseft u wel voldoende, gemeente, dat onze zonden ons maken tot een kind des toorns, die in het rijk van God niet kan komen. Beseft u wel dat er in onze zonde alleen maar kracht tot verdoemenis ligt en er helemaal geen hoop is? Beseft u wel dat er alleen maar hoop kan zijn omdat er een God is die rijk is in barmhartigheid en in zijn grote liefde? Omdat er een zaligmaker is die dood en graf is ingegaan, die zijn lichaam liet verbreken en zijn bloed heeft vergoten, waarmee hij volkomen heeft betaald, plaatsbekledend, betaald aan Gods recht, en die de macht van de zonde heeft gebroken en de greep van de boze weet los te maken. En die God zoekt u, zelfs voordat u hem zoekt. God zoekt u eerst. Als u God zoekt, is het omdat God u eerst heeft gezocht. Hij doet u zijn roepstem horen, vol zoetheid en liefderijke aandrang. Gelooft u dat? Vol zoetheid en liefderijke aandrang om te capituleren. Om nou die wapens eens neer te leggen, waarmee je al zo lang tegen God strijdt. Om u uit te leveren, om u over te geven. En niet langer bezwaar te maken tegen een God die rijk is in barmhartigheid. Nu heeft God u laten zien dat er in de middelaarsverdiensten van de Heer Jezus zoveel kracht ligt tot behoud, dat zelfs u zalig kunt worden. En wees blij dat het geloof een gave Gods is, want daarom kan het. Als u tevoorschijn moest toveren, konden we lang wachten. Hoe zou ik zelf ooit dat verschrikkelijke ongeloof uit mijn hart kunnen bannen? Maar nu het een gave van God is, gaat het heilig vanzelf. Nu gaat u door de knieën schuld belijden, uzelf verfoeien en God aanbidden. En Christus aanroepen. Wees gij mijn borg. Nu krijgt u het te zien voor uzelf dat het uit genade is. Ziet u op uzelf, dan kan het nooit. Maar ziet u op hem, dan ziet u de ruimte. Nu kan de grootste zondaar nog zalig worden. De enige voorwaarde waar u aan moet voldoen is dat u aan geen enkele voorwaarde voldoet. Wat een God die rijk is in barmhartigheid. Wat een zaligmaker bij wie zelfs ik nog welkom ben. Wat een liefde die door de Heilige Geest in mijn hart wordt gebracht, zodat mijn hart voor hem gaat kloppen. Die God die mij in mijn zwakheid te hulp komt. Of voelt u zich niet dikwijls zo zwak van moed en klein van kracht? En daartoe is nu het avondmaal ingesteld en wordt het bediend vanmorgen. Omdat de Heere weet dat uw geloof vaak zo zwak is en bestreden. En dat die tegenstander me zo dikwijls in de nek springt om mij dwars te zitten. En dat die binnenpraters maar niet stil te krijgen zijn. Maar God, die rijk is in barmhartigheid. Maar nu, die onderpanden van zijn liefde, neemt, eet, gedenkt en gelooft dat er in mijn bloed meer kracht tot behoud ligt dan in alle zonden van de hele wereld bij elkaar kracht is tot verdoemenis. Doet dit tot mijn gedachtenis. En hoe meer u uw hoop en verwachting op mij zult stellen, hoe meer u met vastheid en klaarheid in het geloven ervan overtuigd zult worden dat mijn genade genoeg is voor de tijd en voor de eeuwigheid. dat is zalig. En daar mag het geloof nu de vinger bij leggen. Bevend misschien. Zoals je ook met een bevende hand de tekenen en zegelen van het avondmaal kunt ontvangen. Maar toch, het geloof kan niet anders. Die teert op die gave van God. En zo krijg je ook weer teerkost mee voor onderweg. Omdat je van kracht tot kracht zult kunnen voortgaan. Tot de dag aanbreekt. Dat je ten volle zult kunnen zeggen. Voor eeuwig zult kunnen zeggen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Amen. Wij lezen nu samen het tweede gedeelte van het formulier om het heilige avondmaal te houden. Ten andere laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken. Ten eerste dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heer Jezus Christus naar luid van de beloften die aan de voorvaderen in het Oude Testament van het begin af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toren Gods onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin zijner menswording tot het einde zijns levens op aarde, voor ons heeft gedragen en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toren Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht Gods zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonden daaraan zou hechten. En heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises. Toen hij riep met luide stem, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zeide, het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat we tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen, en zij neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Doe dat zo dikwijls als ge die zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat is zo dikwijls als ge van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven, even zeker als een ieder dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst. Waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank des eeuwige levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven. Opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarnaast dat wij ook door diezelfde geest onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt, één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens brood deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele bessen samengeperst zijn de één wijn en drankvliet en zich ondereen vermengt, alzo zullen wij allen die door het waarachtige geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde om Christus, onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, al tezamen één lichaam zijn. En zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtig het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende als lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland beleiden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons al dus heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilige avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart, sprekende: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, wij willen nu overgaan tot de bediening van het heilige avondmaal. En ter inleiding op de bediening zingen we Psalm 116, vers 1. Terwijl de tafel verder in gereedheid wordt gebracht. En na het zingen van die psalm worden zondaren genodigd om de dood des Heren te verkondigen aan zijn tafel, allen die het leven hebben leren zoeken buiten zichzelf in Jezus Christus. Zij zijn welkom en worden genodigd door de hemelse gastheer zelf. Ik wil u wel verzoeken om zoveel mogelijk alle plaatsen aan de tafel te bezetten, zodat er niet onnodig plaatsen onbezet blijven. We zingen nu Psalm 116, het eerste vers. wij samen bidden om de zegen van de Heer. Heere, hoe groot zijt gij? Hoe diep wilt u tot ons afdalen? Wat bent u ver gegaan om het verlorene te zoeken en te zaligen? Heere, wij kunnen het niet bevatten. Leer het ons te aanbidden. En doe ons aan uw tafel proeven en smaken. Dat u goedertieren bent en blijft. Onze stemmingen kunnen soms zo wisselend zijn. Maar dat is gelukkig bij u zo anders. Heere, zoudt u vanmorgen zelf, dierbare Christus, de gastheer willen zijn en de uitdeler van uw gaven. Tot de versterking van het vaak zo zwakke en bestreden geloof. Tot de vernieuwing van de krachten. Van geloof, hoop en liefde. Tot versterking van die band die ons doet bijtekenen in uw heerlijke dienst. Verblijd ons dan door uw grote en goddelijke daden. Dan zullen we uw naam verheerlijken. U die het zo eeuwig waard bent om gediend en gevreesd te worden. Hoor ons in uw rijke gunst. Om Jezus wil. Amen. Opdat wij dan met het waarachtig hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van de Heer Jezus verbroken werd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het bloed van de Heer Jezus vergoten werd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Als we op ons in laten werken, die boodschap die van Gods kant gekomen is, niet op ons verzoek, niet omdat wij ons dat waard gemaakt hadden, niet omdat wij er naar vroegen, maar omdat God het wilde. Omdat Hij zo diep wilde afdalen naar deze wereld verloren in zonde en schuld, om te openbaren dat er bij Hem nog verlossing te vinden is voor zulk soort mensen als wij zijn en als getekend wordt in het begin van Efeze 2. Dan kan het niet anders als je daar iets van bent gaan zien voor je eigen ziel. Dat daar iets begint te leven wat je voorheen niet kende. Dat je gevoelt, deze God is het waard, is het zo eeuwig waard om gediend te worden. Daar komt een antwoord van het geloof. Wat niet alleen in woorden bestaat, dat antwoord, maar eigenlijk in de gehele gezindheid, de nieuwe gehoorzaamheid die de Heilige Geest werkt, waardoor je deze Here van harte wil dienen. Niet voor 15%, niet dat je zegt God wat en de wereld wat, dat kan niet meer. Maar nu zullen al mijn zinnen, o God mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Ja, dat kan heel teer liggen en zeker in de tijd van de eerste liefde. En er kunnen later ook weer tijden aanbreken in het geestelijke leven, dat het niet alleen verdonkerd wordt en bestookt wordt en wegebt en dat je het zelf kwijt lijkt te zijn. Maar de Heere is niet veranderd. En aan het avondmaal wil Hij ons ook in onze zwakheid, in de zwakheid van het geloof en in de bestrijdingen van het geloof, zo te hulp komen dat toch door de olie van de Heilige Geest dat vuur van de wederliefde weer gaat oplaaien. En dat je gesterkt door de spijzen die je in Gods huis mocht ontvangen, de pelgrimsreis, weer kunt vervolgen. En dan is er een pelgrimslied in ons hart. En dat is het lied van de wederliefde tot deze God die antwoordt op het gebed. En daar willen we samen van gaan zingen in Psalm 116, het derde vers. Het gebed. O Heer, och werd mijn ziel door u gered. Toen hoorde God, Hij is mijn liefde waardig. De Heere is groot, genadig en rechtvaardig en onze God ontfermt zich op het gebed. Na het zingen van Psalm 116, vers 3, worden anderen genodigd tot de tafel van de Heere. gemeente, zoals u ziet, zijn er nog enkele plaatsen vrij aan deze tafel. Zijn er nog anderen die met ons de dood des Heren willen verkondigen? Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van de Heer Jezus verbroken werd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die, drinkt allen daaruit. Gedenkt en gelooft dat het bloed van de Heer Jezus vergoten werd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. wij niet alleen mogen nadenken over en horen over de goddelijke genade die voortvloeit uit zo'n diepe bron van Gods eeuwige liefde en die gegrond is in de verdiensten van de Heer Jezus. Maar ook aan de tafel mogen proeven en smaken hoe groot Gods goedertierenheid is, dan komt in het hart die vraag der verlegenheid. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn gena vergelden? Het is ook de ervaring van de dichter van Psalm 116... die eigenlijk naar woorden zoekt om uiting te geven aan zijn verwondering en blijdschap. En die man had het heel moeilijk, of die vrouw, want hij spreekt over banden van de dood die knelden, angsten van de hel, die hem alle troost deed missen. Je zult het maar doormaken. Dan blijf je nergens. Dan zoek je naar een houvast. En waar vind je dat nu? Kunnen mensen je bieden? Kan je geld je dan echt troost geven? Vind je het in de omstandigheden van het leven? Nee, je raakt het allemaal kwijt. Maar deze dichter heeft iets gevonden, nee, iemand gevonden, die hem altijd vasthoudt. Die hem altijd vasthoudt. Ik was vorige week op bezoek bij iemand die tegen mij zei dat hij in zijn jonge leven God had losgelaten. Maar hij zei erachteraan, God heeft mij niet losgelaten. En daarom zit ik hier nog. En zo is God nu. Ook in de voortgang van het geestelijke leven zal hij zelf vasthouden en onderhouden wat zijn hand begon. En daartoe strekt ook de bediening van het avondmaal. Om het geestelijke leven te onderhouden en een troost te bieden in onze noden. In alle aanvechting en strijd die er kan zijn. En daar zingt vers 5 van Psalm 116. En laat het ook onze persoonlijke belijdenis mogen zijn. Gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered en mijn tranen willen drogen. Daar is deze goddelijke genade helemaal op gericht. En voor bedoeld. Om onze ziel te redden en onze tranen te drogen. Ook midden in het strijdperk van dit leven. En om onze voet te schragen, zodat we voor Gods ogen steeds zullen wandelen in het vrolijk levenslicht. Dat geven God als zegen op een godvruchtige avondmaalsgang. Laten wij samen zingen van Psalm 116, het 5e vers. En na het zingen van deze psalm worden opnieuw anderen genodigd aan de tafel van de Heer.
Thank you.
Gemeente, daar is nog plaats aan de tafel van de Heere. En dat is niet een plaats waar iemand recht op heeft, maar een plaats die wordt aangeboden. Zijn er nog die onder ons ook het leven hebben leren zoeken buiten zichzelf in de Heer Jezus Christus? En dat ook aan zijn tafel willen belijden om zijn naam groot te maken? Dan is er nu nog plaats voor u of voor jou. Maar als daar geen meer zijn, dan zal met deze tafel de bediening ook worden beëindigd. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van de Heer Jezus verbroken werd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die, drinkt allen daaruit. Gedenkt en gelooft dat het bloed van de Heer Jezus vergoten werd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Geliefde, het wordt soms als een moeilijkheid ervaren voor het geloof dat wij de Heer Jezus niet kunnen zien. Maar de Heer Jezus die nu verheerlijkt is in de hemel heeft ons iets nagelaten wat we wel kunnen zien. En dat is hier vanmorgen aan de tafel van de Heere uitgedeeld. Het zijn die zichtbare onderpanden van de liefde van Christus. Het is door hem ingesteld. Het is niet door de kerk bedacht. Het avondmaal wordt niet bediend omdat de gemeente dat vraagt. Maar omdat de Heere het wil. Hij weet immers wat van zijn maaksel is te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein we zijn van krachten. En daarom heeft hij ons ook toch dat zichtbare en tastbare sacrament nagelaten. Opdat we altijd zouden weten, hij die leeft in de hemel, leeft zo intens mee met zijn kerk op aarde en verliest ze nooit uit het oog. En zo willen de tekenen en zegelen van het avondmaal ons daar ook bij bepalen. Dat die trouw van de Heere onwankelbaar vaststaat en dat je daar werkelijk van op aan kunt. En nu is er in het geloof nog iets wat wel onderstreept mag worden. En dat is dat het weliswaar persoonlijk is, maar niet individualistisch. Ik weet niet of jullie jongelui het verschil begrijpen tussen persoonlijk en individualistisch. Wij leven in een hele individualistische tijd en maatschappij. Ieder gaat voor zichzelf. Maar juist bij het geloof en aan de tafel van de Heere gaat het om samen. Om de gemeenschap der heiligen. Het geloof is wel persoonlijk, maar je kunt het niet in je eentje. Dat had die dichter van Psalm 116 ook begrepen. Want de psalm eindigt daarmee dat hij de beker des heils mag heffen. Maar dat is in het heiligdom waar het volk vergaderd is. En hij wil met vreugde in het huis des Heren gaan. Die gemeenschap der heiligen, die onderlinge verbondenheid, is ook zo wezenlijk. En die wil ook gevoed worden en gesterkt worden door het avondmaal. Wel, zo hebben we rijke gaven van de Heere ontvangen, maar niet ontvangen om ze voor onszelf te houden. Maar om vervolgens ook weer daarvan te delen en door te geven in gesprekken, in je woorden, in je levenswandel. Opdat hier een gemeenschap van heiligen mag zijn, die in het huis van de Heere samenkomt. En straks in de heerlijkheid zullen we het ook niet in ons eentje af kunnen. Maar is het samen met alle heiligen de lengte, breedte, hoogte, diepte van de liefde van Christus peilen die de kennis te boven gaat. En daar wil het avondmaal ook niet alleen de voorsmaak van bieden, maar ook een vooroefening in zijn. Om samen met alle heiligen zijn grote naam met eerbied te prijzen. Laten wij samen de Heere danken en daarna nog zingen van Psalm 116, vers 7 en vers 10. Heere, wij komen tot u om u hartelijk te danken voor uw milde gaven, vanmorgen onder ons uitgedeeld, aan armen en behoeftigen. U hebt ze genodigd. Heere, daar ligt onze enige vrijmoedigheid om te komen. Niet als we zien op onszelf, maar alleen als we letten op uw uitnodiging, zo wel gemeend en met bloed ondertekend. O Heere, hoe groot zijt gij? U hebt ons doen proeven en smaken dat u goedertieren bent. O, laat het onze ziel verkwikken en onze levenswandel heiligen. Zo willen we u hartelijk danken voor alle goedheid in uw huis en aan uw tafel, ontvangen en beleden. En laat het ook een zegenrijke uitwerking mogen hebben, hier in de gemeente en overal waar u ons hebt geplaatst, dat we ook een lichtje mogen zijn dat licht verspreidt in de omgeving waar u ons hebt geplaatst. Dat anderen aan ons kunnen merken wat het betekent om u, o dierbare Christus, als koning te dienen, lief te hebben en na te volgen. Wilt u onze dank aanvaarden voor al uw gaven en ons bidden verhoren om Jezus wil. Amen. Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al tezamen zijn naam met dankzegging prijzen. En een iegelijk spreken in zijn hart al dus, loof de Heere mijn ziel en al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heeren lof verkondigen van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, laten wij nu met dankgebed afsluiten. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank des eeuwige levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulk uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw heilige geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. We danken u, Heere, voor deze ongestoorde dienst. En wij danken u dat uw woord mocht opengaan en dat het zichtbare evangelie bediend mag worden. Wilt u het zelf zo met uw zegen bekronen en achtervolgen, dat het ons allen raakt, dat het met ons meegaat, dat het ons ook tot bezinning en bekering brengt en tot aanbidding voor de troon. Heere, wij dragen elkaar bij uw genade troon op. Brengt u ons aan de avond van deze dag hier ook weer samen in een uur van dankzegging en nabetrachting. Hoor ons in hem die ons heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Laten wij als slotzang zingen gemeente Psalm 118, het zevende vers. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Dies loof ik hem mijn leven lang. 118, het zevende vers.
Thank you.
gaat u heen in vrede en ontvangt met biddende harten de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.